Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan. BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Fietsers die sneller dan 20 rijden mogen op twee plekken in Amsterdam de rijbaan op. Gaat dat nou de veiligheid op het fietspad echt verbeteren?
Ja, het klinkt onlogisch, maar ja, dat is wel de grote vraag. Dit is een experiment en ja, ik was donderdag bij het startschot. Daar hoor je straks veel meer over, maar eerst.
Ja, eerst gaan we naar Victor van Tol. Die keert terug als CEO bij Snapcar. Hij richtte de aanbieder van peer-to-peer deelauto's in 2011 op. Vertrok in 2020, maar bleef wel aandeelhouder en keert nu dus terug als CEO op het moment dat de Auto Bink Groep volledig eigenaar van Snapcar is geworden. Victor van Tol, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Met een deelauto gekomen?
En met de trein dit keer.
Ja, okay. Dat kan natuurlijk ook. Dat is ook een soort grote deelauto, maar zeker. Dat op de rails. Maar toch wel een verrassende wending voor ons in elk geval.
Ja, voor mezelf ook. Die zag ik een paar maanden geleden ook al niet helemaal aankomen. Ik ben natuurlijk in 2020 weggegaan bij Snapcar om andere dingen te doen. Ik wou niet zeggen dat ik klaar was met deelmobiliteit, maar ik had het ondertussen 9 jaar gedaan. En ik vond het ook wel leuk om over het andere onderwerp na te denken. Dus toen ik daar uitstapte en het stokje overdroeg, is geloof ik in goed Nederlands. Ja. Dacht ik niet dat ik ooit nog terug zou komen in een managementrol. Maar ja, het kan verkeren.
Ja, maar wat heeft je dan doen besluiten om het toch te doen? Want je was ook aandeelhouder.
Klopt.
Ja. Je zat er niet heel erg ver vanaf. Maar ook niet heel dichtbij natuurlijk.
Nee, ik ben natuurlijk, sowieso is het nog steeds mijn kindje. Ik heb het ook ooit opgericht. Ben altijd betrokken gebleven. Ook bij het management. Ook op wekelijkse basis, zeg maar. Ik was nog aandeelhouder, zoals bij de strategie betrokken. En eigenlijk een maand of twee geleden ontstond er tussen de aandeelhouders het gesprek over de toekomst van Snapcar en de financiering daarvan. Nou, daar kwam uiteindelijk uit, na een aantal opties bekeken te hebben, dat de Autobink zei dat ze wel de andere aandeelhouders uit wilden nemen, zodat zij 100% eigenaar zouden worden. Ik denk inderdaad dat dat een goede strategie is voor Snapcar. En in dat proces vroeg Autobink mij of ik terug wilde komen als CEO. Daar had ik zelf geen moment over nagedacht. Kwam voor mij ook heel onverwacht. In eerste instantie was mijn reactie ook, nou, dat weet ik zo net nog niet, want ik ben met allerlei andere dingen bezig.
Ja.
Maar uiteindelijk is overigens vrij snel gegaan. Dat was letterlijk voor en na een weekend dat dit speelde. Gezegd dat ik de uitdaging graag op wil pakken. Maar net zoals jullie zag ik hem ook niet aankomen.
Nee, en heeft dan dat nu Snapcar 100% eigendom is van Autobink, is dat bepalend geweest voor jou?
Ja, sowieso hebben zij mij die vraag gesteld als nieuwe eigenaar, zeg maar. Dat was de concrete aanleiding. Maar ik moet ook wel zeggen, ik was bezig met een aantal scale-ups om als CEO in te stappen. Allerlei dingen buiten de mobiliteit. Het leden over batterijtechnologie, en solar en andere dingen in de energietransitie. En ik had voor mezelf een lijstje gemaakt van welke criteria moet het nou aan voldoen. Nou, ik wilde weer iets in de duurzaamheidshoek doen. Ik wilde een bedrijf met enige omvang, met een behoorlijke groeiambitie. Maar niet onbelangrijk had ik me ook voorgenomen, het liefst wil ik bij een bedrijf instappen waar ik niet de hele tijd financiering aan het ophalen ben. En dat heb ik bij Snapcar 9 jaar lang gedaan. Ik denk op zijn minst de helft van mijn tijd was ik kwijt aan financiering ophalen. En een van de voordelen van de afspraken met Autobink is nu dat zij die financiering doen. Dus we kunnen gewoon doorgroeien en zij gaan die investeringen ook doen die nodig zijn. Maar ik hoef niet meer de markt op, dus ik kan 100% van mijn tijd aan de business besteden. En dat was wel een van de dingen die hoog op mijn lijstje stonden, die in deze Snapcar met Autobink-constellatie perfect kan.
Ja. Want die financiering, het is ontzettend belangrijk natuurlijk, maar het is misschien ook wel het minst interessante om te doen.
En nog moeilijker geworden de afgelopen jaren.
Klopt. Nou ja, ik vind het wel leuk om te doen, financiering ophalen. Het is natuurlijk dealmaker en ik ben wel een beetje een dealmaker in hart en nieren. Dus dat is leuk om te doen. Maar het is ook altijd een nogal moeizaam proces. Ook in een betere investeringsmarkt kost heel veel tijd. Uiteindelijk is het wel altijd gelukt en daarmee kunnen we weer een slag maken naar de toekomst. Vaak haal je dan, 18 maanden financiering op. Een proces duurt een jaar, dus voordat je het weet ben je met de volgende ronde bezig. Dus ik vond het wel leuk, maar het was iets te veel van het goede en het leidt echt af van de groei van de business. Dus ik doe het liever niet. Nee, in deze constellatie kan dat. En dat is natuurlijk heel fijn. En Autobink heeft in de verkoop toegezegd de benodigde financiering voor de komende jaren te willen en te gaan doen. En dat is natuurlijk heel fijn als uitgangspunt.
Ja, we hebben het wel eens vaker bij bedrijven gezien dat de oude CEO terugkeert. Hè? Apple bijvoorbeeld, om maar eens even een voorbeeld te noemen.
Ja, ben jij de Steve Jobs
van Snapper?
Dat zijn jouw woorden. Als je me daarmee wil vergelijken,
kom jij straks met een presentatie One More Thing?
Dat zeker niet. Oh. Maar ik hoop de parallel gaat in die zin op dat hij natuurlijk weg is gegaan en op een gegeven moment weer terug is gekomen na een fase waarin Apple hard gegroeid is en op een gegeven moment wat, ik zou het niet willen zeggen, ingedut is, want dat is misschien wat binair over Apple. Maar in ieder geval, er was eigenlijk weer wat founder-energie nodig. En dat zie je wel bij meer bedrijven. En ik denk inderdaad bij Snapcard dat ook speelt. Je ziet eigenlijk dat een bedrijf ook een soort organisme is die door, zoals een kind, door bepaalde groeifases heen gaat. Toen ik in 2020 uitstapte, was de volgende fase om het te optimaliseren en te professionaliseren. Daar heeft Erik een uitstekende job gedaan, mijn voorganger. Ja.
Erik Rutte.
Die heeft met zijn team een fantastische basis gelegd waar ik nu weer op voort kan bouwen. En eigenlijk gaan we nu weer naar de volgende fase. Waar we misschien weer wat meer gaan richten op groei en wat meer opportunistischer naar de markt kijken. En wat minder op het optimaliseren, want die basis is gewoon heel solide nu. Dus we gaan naar deze fase. En de fase die daarna komt, geen idee. En of ik dat nog ga doen, weet ik ook niet. Maar in ieder geval de komende jaren ga ik aan de slag.
Ja, dus Snapcar gaat een nieuwe fase in. Maar waar staat Snapcar op dit moment dan? Wordt er geld verdiend?
Nou, Snapcar staat er uitstekend voor. We groeien eigenlijk al jaren en nog steeds groeien we stevig. We zijn de grootste, vaak de enige ondertussen aan de aanbieder van peer-to-peer autodelen in Nederland. En we zijn ook degene met het grootste aanbod aan auto's in de breedte.
Ja, peer-to-peer betekent dat mensen hun eigen auto deelbaar maken. Ja, dat is wel even goed om aan te
geven.
Zeker.
Dus je zou kunnen zeggen dat Link & Co dit ook doet. Dan ben je niet helemaal de enige.
Waarbij Link & Co een vrij klein aantal auto's heeft, die weet ik toevallig vrij beperkt worden gedeeld. Ja. Ik zou nogmaals Alain Visser van Link & Co willen uitnodigen om zijn auto's ook via Snapcard te delen. Bij deze. Alain.
Hoeft niet meer, want hij is weg bij Link & Co. Niet erg. Maar.
Je ziet, ik ben pas net begonnen met Snapcard. Had hij het nog. Dus wij zijn inderdaad Airbnb voor auto's. Daar zijn we de enige in Nederland. Wij groeien hard. Harder ook dan de partijen met eigen auto's. En dat is ook wel logisch, want wij hoeven geen parkeerplaatsen te regelen. We hoeven die auto's niet te financieren. Wij hoeven tussen aanhalingstekens alleen maar auto-eigenaren zover te krijgen dat ze een auto bij ons delen. Dus we staan er goed voor. Op jouw vraag, wat verdienen we geld? Als bedrijf verdienen we geen geld, maar we verdienen wel geld per trip. Dus elke transactie die er plaatsvindt, verdienen we geld. Als we namelijk geld zouden verdienen als bedrijf, zouden we ook geen financiering meer nodig hebben. Nee. En dat is een bewuste keuze. We zouden ervoor kunnen kiezen. Dat was ook een van de gesprekken met de aandeelhouders om winstgevend te worden. Dat betekent dat de groei wat naar beneden gaat. En dat we bepaalde investeringen niet kunnen doen. We willen bijvoorbeeld doorinvesteren in keyless, die kastjes in auto's. We willen doorinvesteren in zichtbaarheid in het straatbeeld. En dat kost allemaal geld. En dat gaat uiteindelijk ten koste van de bottom line en de winstgevendheid nu. Maar uiteindelijk willen en moeten we natuurlijk winstgevend worden. Want Autobink is ook geen garantie instelling.
Nee. Maar je zegt we groeien. Maar groeien jullie in het aantal auto-eigenaar dat hun auto's laat snappen? Is dat een werkwoord dat jullie gebruiken?
Ja.
Of is het gemiddeld gebruik per auto ook aan het groeien?
Ja, eigenlijk alles wat je noemt groeit. Dus we groeien in aantal transacties. Dus hoeveel trips worden er gedaan? We groeien in omzet. We groeien in gebruikers, dus huurders. Ja. We groeien in aantal auto's. En vooral in auto's met die keyless technologie erin. Die kastjes, waardoor je niet meer bij de auto hoeft te zijn als je de auto deelt. We delen in het gebruik van die auto's. Je ziet bijvoorbeeld zo'n auto met keyless wordt 7 keer zoveel gedeeld als een auto zonder.
Oh ja.
Dus eigenlijk alle metrics even in vakjargon staan de goede kant op. En daar kunnen we op voorbouwen naar de toekomst. Dus we weten ook als we nu 500.000 of 1 miljoen euro investeren, hoe we dat vervolgens terugverdienen. Omdat die metrics positief zijn en zeer voorspelbaar zijn.
Ja, maar je eigen auto laten delen, dat vind ik, dat gaat voor mij sowieso een stap te ver. Want ik heb die auto zelf nodig. Maar waarom kiezen mensen daarvoor?
Nou, uiteindelijk, als je er op inzoomt, is de belangrijkste reden dat mensen op die manier, als ze hun auto niet zo vaak zelf gebruiken, dat is natuurlijk de voorwaarde, een deel of een volledige auto kosten terugverdienen. Uiteindelijk is het een financiële drijfveer. Maar veel mensen vinden ook dat ze op die manier de wereld een handje helpen. Want je begrijpt, als je je auto zelf niet gebruikt en je deelt met anderen, zijn er hopelijk andere mensen die geen auto kopen. Dat is uiteindelijk waarom we dit doen. Maar als je erop inzoomt, dan is het wel zo dat de meeste mensen het economische argument nog het meest belangrijk vinden.
De wereld helpen is altijd makkelijker als je er ook nog wat mee
verdient. Dat geloof ik ook. Dat is denk ik het mooie van Snapcar, dat we die twee dingen combineren. We doen dit om minder auto's op de weg. Alleen we weten dat het beste werkt, dit soort initiatieven, als mensen er ook gewoon financieel iets aan overhouden. Zowel de verhuurder die een deel van zijn autokosten terugverdient, als de huurder, die bij ons een stuk goedkoper huurt dan bij eigenlijk alle alternatieven.
Ja, en de autokosten lopen alleen maar op, hè, in Nederland.
Ja, ik geloof dat het 30% is toegenomen, de kosten van nieuwe auto's over het afgelopen paar jaar. Nou, benzineprijzen zullen we het maar even niet over hebben. De discussie over wegenbelasting, kan nog even doorgaan. Dus met die stijgende kosten voor een auto wordt het steeds aantrekkelijker om je auto, als je die zelf wil houden, ook te delen. Ja. Of als huurder geen auto te hebben, maar een auto van de buurman te gebruiken.
En je zegt Snapcar is goedkoper voor de gebruiker dan alle alternatieven. Ja. Heb je nog meer voordelen bij Snapcar ten opzichte van bijvoorbeeld MyWheels of GreenWheels?
Zeker. Nou ja, prijs is één argument, maar een ander is locatie. De initiatieven die jij noemt staan eigenlijk alleen maar in de grote steden. Want daar kan het uit om een auto neer te zetten, omdat je een bepaalde bezettingsgraad moet halen. Wij staan over heel Nederland. Dus ook in kleinere dorpen of steden kan het voor een auto-eigenaar uit om zijn auto te delen. Het andere is dat wij een veel breder aanbod aan auto's hebben. Bij de partijen die jij noemde heb je een paar type auto's. Wij hebben 500 merk-modelcombinaties, inclusief busjes en stationwagens en cabrio's en ga zo maar door. Dus dat zijn wel echt voordelen bij Snapcar. Dus eigenlijk bieden wij wat die partijen die jij noemde, maar we zijn goedkoper. We hebben een veel bredere coverage in Nederland en een veel breder aanbod aan auto's.
Maar als ik mijn eigen auto deel, is dat aantrekkelijk? Want of komt de Belastingdienst nog even langs later van hey, hallo, jij hebt je auto gedeeld. Daar willen we ook wat van terug hebben.
Maar er zijn natuurlijk allerlei ontwikkelingen op dat vlak. Ja. Met de DAG 7-regelgeving onder andere.
Ja.
Die buitengewoon complex in elkaar zit. En niet heel transparant is. Dus wij worstelen daar ook mee wat we daarmee moeten. Op dit moment is de stand van zaken dat wij inderdaad gegevens moeten delen met de Belastingdienst. Gegevens moeten gaan delen. Dat wil overigens niet zeggen dat het belast is. Dat maakt het wat ingewikkeld.
Okay.
Eigenlijk de regelgeving rondom het belasten van het delen van je huis of je auto is niet veranderd. En die komt erop neer dat alleen als jij je als professionele verhuurder opstelt en uiteindelijk winst maakt op die auto, dat je dan belasting moet gaan betalen in bepaalde gevallen. In alle andere gevallen is dat niet zo. Maar we moeten wel in toenemende mate gegevens delen. En mensen percipiëren dat. Dus ik moet nu belasting gaan betalen. Maar het grootste deel van onze eigenaren geldt dat niet en geldt dat nog steeds niet.
Maar word je door de Belastingdienst alleen gezien als ondernemer op het moment dat je winst maakt op die auto? Of gaat het ook om het aantal auto's dat je via Snapcar...
Ook daarvoor geldt dat het niet extreem duidelijk is. Maar mijn interpretatie, en ik ben pas net weer terug bij Snapcar, correct me if I'm wrong, is dat je inderdaad alleen als je het echt professioneel exploiteert en daarmee winst maakt, dat je dan door de Belastingdienst wordt gezien. En ook dat wil nog niet zeggen dat je belasting moet betalen. Er zijn allerlei randvoorwaarden. Maar ik durf met een gerust hart te zeggen, voor veruit het grootste gedeelte van onze verhuurders die dit gewoon erbij doen en een deel van hun autokosten terugverdienen. Ondanks het feit dat je gegevens zult moeten gaan delen op een bepaald moment, betekent het nog steeds dat het onbelaste opbrengst is en daarmee dus aantrekkelijk om je auto te delen.
Er zijn ook wel mensen die meerdere auto's inzetten. Dat is een beetje een bedrijfsvoering dan aan het worden.
Je ziet eigenlijk de laatste paar jaar, dat ik weg ben geweest, maar ook internationaal zie je dat er mensen zijn die zeggen, ik wil eigenlijk wel een aantal auto's delen op een platform zoals Snapcar, omdat ik als semi-ondernemer zie dat ik daar inderdaad een business van kan maken. Bij in eerste instantie hielden we dat heel erg tegen. Jaren geleden zeiden we, dat willen we niet, want dan zetten we eigenlijk nieuwe auto's op de weg. Wat ondertussen blijkt is dat mensen daar geen nieuwe auto's voor kopen, maar gebruikte auto's die ze vervolgens gaan delen. Bovendien zien we dat de vraag aanjaagt. Dus we zijn er ondertussen achter dat het helemaal niet zo erg is als er een selectief deel van ons aanbod van wat wij noemen semi-professionele eigenaar is. Dus mensen die een paar busjes of een paar auto's hebben. Omdat die ze op plekken neerzetten waar natuurlijk veel vraag is. En daarmee jagen ze de vraag aan. Wat uiteindelijk weer toe leidt dat andere eigenaren, normale particuliere auto-eigenaren, ook een auto gaan delen. Ja. Dus uiteindelijk brengt het vliegwiel op gang. Maar wij gaan niet een eigen vloot van 10.000 auto's neerzetten. We worden geen tweede Hertz of Europe Car, don't worry. Maar het kan wel een onderdeel zijn van de mix om te zorgen dat het vliegwiel sneller gaat draaien.
Ja, je had het even net over de internationale vraag. Hoe zit het met de internationale ambities van Snapcar?
Wij zaten oorspronkelijk in vier landen. Ja. Dat kun je misschien herinneren van vorige gesprekken die we hebben gehad. We hebben Zweden 2 jaar geleden verkocht. We hebben Denemarken gesloten in de coronatijd, omdat we keuzes moesten maken in hoe gaan we nou zorgen dat we onze investeringen het beste laten renderen. We zitten nu nog steeds in Duitsland en in Nederland. Waarbij Nederland met afstand het grootste land is. Ja. Niet zozeer qua omvang, maar qua aantal transacties wat we doen.
Ja.
En een van de vragen nu die we moeten beantwoorden is, hoe hard gaan we gas geven op Duitsland? Ja. We draaien daar nog steeds. Duitsland gaat niet vanzelf naar het volgende niveau. Dus er moet op geïnvesteerd worden.
Het moeilijke lijkt mij toch altijd nog bij Duitsland, dat Duitsers nog altijd heel erg gewend zijn om gewoon cash te betalen.
Klopt. Dat is inderdaad frappant. En de internetontvangst, zul je niet verbazen, is extreem slecht. Dus we hebben een check-in met een app. En de Duitsers wilden op een gegeven moment het papieren check-in formulier terug. En dat is niet heel lang geleden, kan ik je vertellen. Dan heb je nog Zuid-Duitsland om even lekker door te generaliseren. Het zijn natuurlijk allemaal wat ik noem velgelikkers. Dus mensen, autoliefhebbers die nooit zo'n leven een auto gaan delen in München.
Ja, het autoland per uitstek.
Maar in Hamburg bijvoorbeeld is een heel ander verhaal. Daar zijn mensen veel progressiever. Daar zijn veel meer deelinitiatieven. Dus als we naar Duitsland gaan doorpakken, zullen dat in een aantal grootstedelijke gebieden, waarschijnlijk in Noord-Duitsland zijn. Want die lenen zich er het best voor, dat weten we wel.
Ja. Belangrijk is ook in Utrecht, want Snapcar heeft daar vaste plekken toegewezen gekregen voor jullie auto-aanbieders.
Ja.
Hoeveel zijn dat er inmiddels?
We hebben er 100 toegewezen gekregen. Er zijn er enkele tientallen ondertussen in gebruik. En die plekken zijn inderdaad, dat is best bijzonder, specifiek voor Snapcar, dus voor peer-to-peer carsharing. Dat zouden ook andere partijen kunnen doen, maar daar is het toevallig alleen in Nederland. En tot niet al te lang geleden waren dat plekken die naar partijen gingen die eigen auto's hadden. En Utrecht heeft gezegd, heel stoer wat mij betreft, dat zij ook zien dat het uiteindelijk misschien niet beter is, maar in ieder geval even goed is om particuliere auto-eigenaren de gelegenheid te geven hun auto's te delen en die dan een parkeerplek te geven. Het bijkomende voordeel is dat Snapcars daarmee ook zichtbaar zijn in het straatbeeld. En een van de uitdagingen die wij hebben is, we hebben heel veel auto's in Nederland, inclusief heel veel auto's met kilo's, maar veel mensen zien het niet, omdat er geen stickers op zitten.
Ja.
En dat zit natuurlijk wel bij die
andere. Dus die mensen krijgen allemaal grote stickers van jullie.
Nou ja, ten eerste krijgen ze in Utrecht een parkeerplek. Nou, ja. Dat is wel heel fijn.
Ja. En dan moedigen... een bord dan bij groot bord met Snapcar?
Groot bord met Snapcar, zoals je dat gewend bent van de andere initiatieven. Ja. We zijn in gesprek met de andere drie grote steden. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam om hetzelfde te doen. Dus hierbij nogmaals het verzoek aan de wethouders in kwestie. Laten we nou eens even doorpakken in die steden.
Nou, waarom doen die steden dat nog niet?
Nou ja, het is een andere manier van denken dan tot voorheen het geval was. Die steden zijn gewend om partijen een vergunning te geven, licentie te geven op een x-aantal parkeerplekken als ze daar eigen auto's neerzetten. En er ontstaan natuurlijk wat vragen over als je een particuliere auto neerzet. Ja, die moet wel gedeeld worden.
Ja. Ja.
Dus als je dit neerzet, vervolgens gebruik je hem 90% van de tijd zelf met dank voor de parkeerplek, gaat het natuurlijk niet werken.
Nee.
Maar dat is prima op te lossen. Sterker nog, dat hebben we opgelost met de gemeente Utrecht. Daar hebben we gewoon afspraken over gemaakt. Welk deel van de tijd die verhuurd moet worden. Welk deel je hem zelf mag gebruiken. Dus dat kunnen we gewoon één op één copy-pasten naar die andere steden. Ik denk dat ze net iets minder progressief zijn op dit vlak dan Utrecht is. Maar dat gaat gebeuren. De vraag is alleen even wanneer. En daarmee is dat echt wel een doorbraak in het Nederlandse mobiliteitsbeeld. Dat een peer-to-peer partij zoals wij nu ook eigen plekken krijgen. Daarmee zichtbaarder worden. En op jouw punt bestickeren. We gaan ook zoveel mogelijk verhuurders proberen om zover te krijgen om stickers op een auto te plakken. Ja. Zodat ze zichtbaar zijn. En dat is niet je hele auto gewrapt met Snapcar.
Nee, maar zoiets van huur deze auto via Snapcar.
Exact. En het voordeel voor de verhuurder is dat je buren ook zien dat je auto te huren is. Waar ze dat misschien helemaal niet weten. Op die moment ook daar moet in geïnvesteerd worden. Dat is allemaal niet gratis. En dus we gaan investeren in die kielers. We gaan investeren in die zichtbaarheid. Die parkeerplekken, die stickers. Om uiteindelijk de groei te versnellen in Nederland en mogelijk ook in Duitsland.
Nou, genoeg te doen.
Zeker.
Aan de slag. Vandaag begonnen, toch?
Ja.
Als CEO.
Zeker.
Ja, succes.
Ja, dankjewel.
Dankjewel, Victor van Tol. Vanaf nu dus weer CEO van Snapcar.
BNR Mobility.
Amsterdam gaat de drukte op het fietspad te lijf. Vanaf donderdag starten een proef waarbij fietsers de rijbaan op mogen als ze sneller rijden dan 20 kilometer per uur.
Ja.
Nout. Jij was erbij?
Klopt. Ja, twee straten in Amsterdam-West. De gemeente heeft daar blauwe markeringen aangebracht op de weg.
En ben je boven de 20 gekomen?
Met mijn eigen fiets. Mijn stalen ros. Ja. Jazeker, ja. En ik mocht op de rijbaan fietsen. Jee.
Okay.
Ja, in de hoop natuurlijk dat die fietsers met een elektrische fiets en een bakfiets, die dus wat sneller kunnen, die rijbaan opgaan. En dat moet dan de drukte en de snelheidsverschillen op het fietspad gaan verkleinen.
Laten we even luisteren naar je reportage.
Fietsers... Zijn we allemaal wakker? Ja?
Ja hoor.
We gaan fietsen. 1, 2, let's go.
En dan gaan ze de weg op tussen de auto's. Verkeerswethouder Melanie van der Horst. Het eerste ritje, het zit erop.
Ja.
En?
Nou, de eerste rit moest ik even wennen. Maar ik heb er meteen een tweede gedaan. En ik moet je zeggen dat dat eigenlijk wel heel lekker reed.
Ja. Waarom is dit nodig?
Ja, het is gewoon ontzettend druk en onveilig op het fietspad aan het worden. We hebben natuurlijk kunnen niet zomaar in één keer alle fietspaden heel breed toveren in een paar jaar. Maar je ziet wel dat het in een paar jaar gigantisch druk is geworden op het fietspad. En niet alleen druk, maar ook met heel veel verschillende snelheden. De elektrische fiets is natuurlijk enorm in opkomst. En die rijdt soms keihard langs kinderen die echt naar school fietsen. En dat is gewoon heel onveilig.
Dit is een experiment. Snelle fietsers mogen of moeten hier de rijbaan op?
Mogen. En dat is wel heel belangrijk. Want als je het gewoon niet fijn vindt, dan hoeft het niet. Ja. Het gaat er echt om dat alle snelle... Ik hoop wel dat de snelle fietsers het gaan uitproberen. Want het is gewoon fijn als die niet allemaal op het fietspad blijven fietsen. Zeker bijvoorbeeld de grote bakfietsen en de vrachtfietsen. Zo, die ook gewoon heel zwaar en breed zijn. Maar het hoeft niet. Dus als je het onveilig vindt, hoef je het niet te doen.
Ja, want er rijdt hier een tram. Er zijn brommers op de weg, auto's. Je komt wel ergens tussen als fietser zijnde.
Ja, je komt zeker niet bij de tram, hè, want die heeft echt een aparte rijbaan met een verhoging ook. Zoals
gelukkig.
Ja, nee, dat is natuurlijk, anders hadden we het niet gedaan. Hè. En wat hier ook heel belangrijk is dat we natuurlijk in december naar 30 km per uur zijn gegaan voor de auto's. Dus de auto's rijden hier ook al langzamer. En we hebben ook gekeken naar een weg waarop het autoverkeer, wat er wel autoverkeer is, maar het niet super druk is. Dus hè, dat je ook denkt, hier kunnen we het verantwoord gaan uittesten om te mengen. Het is vervolgens ook wel een straat waarin je ziet, oh ja, het fietspad is hier ook echt heel smal. En er rijden heel veel fietsers. Dus het zou best wel interessant zijn om de ruimte, die je eigenlijk nu niet helemaal eerlijk verdeeld hebt, wat eerlijker te gaan verdelen. Want de auto's hebben eigenlijk heel veel ruimte voor wat minder verkeer, terwijl de fietsers elkaar allemaal in de weg zitten.
Ja. Maar je komt wel tussen de auto's en dat zou verkeersonveiliger kunnen zijn.
Ja, dat kan gebeuren inderdaad. En dat is iets waar we super goed aan het monitoren zijn. Want dat is natuurlijk niet wat we willen. Als dat zo is, nou, dan gaan we dit dus niet meer doen. Ja, zo simpel is het ook. Maar dat moeten we iets anders bedenken. Want het fietspad is er dan niet veiliger op geworden. En dat blijft zeg maar dan nog een tijdje. En dat is een grote zorg.
Ja. Gaat het niet voor meer frustratie juist zorgen bij automobilisten? Ja, hallo, weg met die fiets op mijn rijbaan.
Nou, ik weet het niet. De auto's mogen in principe niet harder dan 30 km per uur. En je ziet dat die fietsen echt wel 25 tot 30 km per uur zeker fietsen. Als het soms niet harder is, wat ik zelf niet, waar ik niet blij mee ben. Maar goed, hè, dat doen ze ook. Dus dat is wel echt iets wat we moeten gaan testen. We willen natuurlijk niet dat iedereen er gek van wordt. Tegelijkertijd is het ook een situatie waarin ze denk gewoon even moeten wennen met elkaar. En dat je een weg deelt op snelheid in plaats van op soort voertuig. Dat vind ik wel een goede zaak. Want het gaat veel meer om snelheid dan om wat voor ja, een grote bakfiets. In hoeverre lijkt dat nou echt meer op een fiets dan een auto? Dat kan je je best afvragen. Ja. Het is in elk geval heel gevaarlijk op het fietspad.
Willemijn Pomper van Veilig Verkeer Nederland. Ook jij hebt een ritje op de fiets op de rijbaan gemaakt. Ben je blij met deze proef?
Ja, ik vind het echt heel erg mooi dat Amsterdam dit initiatief neemt. Want daarmee laat Amsterdam ook zien dat ze nadenken over de oplossingen van dit probleem. De fietspaden worden gewoon vol snelle fietsers. Er is dus veel verschil in snelheid, hè, wat het dus gevaarlijk maakt. Verschillende soorten fietsen. Je hebt ook bakfietsen op de fietspaden rijden. Dat zijn zware voertuigen, die vaak ook nog elektrisch zijn. Hè. Dus remwegen worden ook langer als mensen plotseling moeten stoppen. Nou, dat kan natuurlijk echt gevaarlijk zijn op het moment dat het zo druk is op een fietspad. En deze fietspaden hier in Amsterdam, waar we nu staan, zijn erg smal. Die zijn er niet op berekend om zoveel fietsers tegelijk door te laten rijden. Dus ik vind het echt een heel mooi idee dat er nu bepaalde plekken zijn waar de fietsers de rijbaan op mogen.
Ja, maar die komen dus wel tussen de auto's. En ja, ik zie, er rijdt een tram hier langs, er rijden auto's, voetgangers. Er komt er heel veel bij elkaar, ook nu op de rijbaan.
Ja, nee, dat klopt zeker. En ik denk ook dat het wel echt wennen is voor iedereen. Ik heb net zelf ook even een testritje gemaakt. En dan merk je zelf al dat het gewoon heel erg druk is. Ik reed wel net achter een auto die heel zich kennelijk heel erg bewust van was. Want die auto die reed heel erg langzaam. Of eigenlijk bijna stapvoets. Daarvoor hem reden er inderdaad wat fietsers die gebruik maakten van de rijbaan. Dus het is denk ik voor iedereen wennen. Want als je aankomt fietsen en je ziet ineens deze markeringen en ineens die borden staan op een route waar je elke dag langs fietst, dan ja, dan zal je misschien ook even denken van wat moet ik nou? Waar moet ik nou fietsen? Dus het is denk ik ook belangrijk om er veel aandacht voor te blijven vragen. Zodat mensen ook weten wat hen te doen staat. Zowel voor fietsers als voor automobilisten als voor andere weggebruikers.
En dat zei Willemijn Pomper van Veilig Verkeer Nederland. Nout, deze proef, gaat het wat worden, denk je?
Ja, vrees van niet.
Waarom?
Nou, het is natuurlijk raar om de veiligheid te verbeteren door fietsers tussen de auto's op de rijbaan te laten rijden. Dat klinkt gewoon heel onlogisch. Maar goed, het duurt 3 maanden tot aan juli. Dus ik laat me natuurlijk uiteraard graag verrassen.
Verrassen, ja. Je bent mijn ervaringen met de speedpedelec. Ik werd er helemaal gek van dat ik niet wist waar ik wel en waar ik niet op het fietspad mocht. En dat ik liever niet op de rijbaan reed.
Ja, maar dat is op zich goed aangegeven met borden. En
jawel, maar je wil gewoon niet tussen die auto's rijden. Nee. Want die mogen gewoon 30 rijden.
Ja, klopt. Maar dat is dan voor Amsterdam de reden om te zeggen, nou, ze mogen maar 30. Dus
zet er gewoon een fietser voor en
elektrische fiets mag 25. Maar die gaan stiekem natuurlijk wel wat harder.
Wel, die speedpedelec, die kan gewoon 45.
Die kan 45, maar die mag dan wel weer 30 op die rijbaan.
Ja, oké. Moest zich inhouden.
Ja, het verkeer gaat met elkaar kruisen. En je moet op die rijbaan, dus ja.
Ja, over die 30 km per uur, zijn er al resultaten?
Nee, dat was wel leuk. Oh. Het duurt niet meer zo heel lang.
Ja, over een maand kan ik meer vertellen. Maar, dus dat is even een cliffhanger, sorry daarvoor.
Ik zie een glimlach.
Nou, dat zie je, ja. Maar ik kan er nog niet echt iets zinnigs over zeggen nu. Anders dan mijn eigen ervaringen en wat ik zie. Dus ik zie dat mensen langzamer rijden en soms zie ik het ook niet. En we moeten even gewoon de cijfers afwachten.
Ik zie wel heel veel borden. Heel veel 30 borden, heel veel 30 borden overal. Er zijn genoeg borden.
Ja, het kan mensen niet echt ontgaan zijn dat we dit hebben ingevoerd, denk ik. En daarom is het ook best wel dat we op een gegeven moment zullen we ook iets strenger gaan worden in de handhaving. In het begin wil je mensen laten wennen, maar op een gegeven moment zal het ook zo zijn. Nou, het is nu wel duidelijk dat we 30 moeten rijden. Mensen moeten zich er ook wel zeker aan gaan houden.
Ja, en als we meer weten, dan gaan we dat uiteraard bespreken hier in BNR Mobility. Dit was hem dan voor vandaag. Terugluisteren kan via onze website, via onze app, maar ook een willekeurig podcastplatform. En abonneer je dan gelijk even.
Zeker. En heb je nieuws of andere verhalen voor ons, dan mail je naar mobility@bnr.nl. Mijn naam is Nout Broekhoff.
Ik ben Meinert Schut.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.